Goedenavond, wij gaan vanavond weer verder met onze Bijbelstudie van de Romeinenbrief. En we zijn bezig in hoofdstuk 11 en we willen vanavond stilstaan bij het gedeelte vers 16 tot en met 24. En dan zullen we wel zien hoe ver we daarmee komen. We gaan zo meteen dat stukje even met elkaar lezen uit de tekst. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we zo midden in de week even bij elkaar stilgezet worden en rondom dat woord van u nadenken over de dingen van u. Vader, geef ons wijsheid en inzicht in het spreken. Leid u door uw geest, Vader, dat we het mogen verstaan met ons hart de dingen die u te zeggen heeft. Vader, en dank u wel dat uw woord zelf duidelijkheid geeft. Als we het tekstverband in acht nemen en als we schrift met schrift vergelijken, dan ontdekken we elke keer weer dat uw woord levend is en krachtig, maar ook scherper dan een tweesnijdend zwaard. Vader, we danken u dat we met de duidelijkheid en de scherpte van wat uw woord geeft, en in bijzonder door de apostel Paulus, Vader, de boodschap die in deze tijd klinkt en moet klinken, omdat hij de apostel is die in deze tijd degene is die de waarheid brengt. We danken u daarvoor, Vader. We danken u voor de rijkdom die ons dat gebracht heeft in alle opzichten. We danken u voor de geestelijke rijkdom die we in Christus Jezus hebben mogen ontvangen. Vader, dat is toch ongelooflijk. We danken u, Heer, dat we zo deze avond weer rijker mogen worden van dat wat u zegt. En mogen ontdekken, Vader, wat u bedoelt. Vader, dank u wel dat u daarin zult leiden en ons de oren opent, ons hart opent. Wijsheid, Vader, mogen van u ontvangen. We danken u dat we in alles op u mogen zien. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen een gedeelte uit Romeinen 11... En dat doen we vanaf vers 16. En daar staat: zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en als gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed. Ze zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallen een gestrengheid, maar over uw goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt, en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Tot zover dit gedeelte uit de Romeinen 11. En is een gedeelte dat al aanleiding is geweest tot allerlei meningen, uitleg, discussies en wat iets meer zijn. Maar het is ontzettend belangrijk als je Gods woord leest, dat je de tekstverband in acht neemt. En ook hier, bij dit gedeelte, is dat weer ongelooflijk belangrijk. Want even voor ons, u weet dat wel, maar ik wil toch even voor uw gedachtenbepaling aangeven dat we hier zitten in het gedeelte Romeinen 9 tot en met 11. En in die hoofdstukken gaat het om volkeren, gaat het om de natiën, Israël en de natiën. Israël als volk en de natiën. Dat is het tekstverband. En neem je dat niet in acht en ga je dit verwarren met eerdere gedeeltes uit de Romeinenbrief of andersom, dan kom je in verwarring en dan kom je er niet meer uit. En ook dit specifieke gedeelte dat we net gelezen hebben, vers 16 tot en met 24, staat ook in een specifiek gedeelte van die drie hoofdstukken die over de volkeren gaan. Dus dan gaan we nog even verder vanuit de tekstverband bekijken. Paulus heeft eerder gesproken over het facet van de gerechtigheid. Dat Israël, weet u nog wel, hoofdstuk 9 vers 31, dat Israël een wet ter gerechtigheid najaagde, maar is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Daar gaat het dus om gerechtigheid. En dat heeft Paulus dan doorgetrokken, die lijn. En nu hebben we vorige keer behandeld vers 11 tot en met vers 15. En in dat stukje is het woord verzoening gevallen. En dan zit je dus in een andere context. Dan zit je dus in een andere sfeer. We hebben eerst gehad over gerechtigheid. Paulus heeft eerst gerechtigheid behandeld, Israël en de volkeren. En dat die gerechtigheid door geloof ook deel is geworden van de volkeren. En nu zitten we dus bij het facet van de verzoening. En dat God in deze tijd, en dat is juist de bijzondere tijd waarin wij nu leven, dat is de tijd van de verzoening. En dat blijkt uit vers 15, dat wordt het woord verzoening ook genoemd. De verzoening van God uit, de katalage. Want indien hun verwerping of wegwerping de verzoening van de wereld is, let u op dat hier wereld staat, dus dat duidt ook al aan dat het om volkeren gaat. Wat zal hun aanneming, dat is dan van Israël, het volk Israël, anders zijn dan leven uit de doden? En dan gaat het om hun, in feite om hun wederaanneming, straks in het koninkrijk op aarde. En dat zal dan tot grote zegen zijn van de volkeren. En in vers 13 wil ik er nog wel even aanvullend bij opmerken. In vers 13 gaat het om natiën. Ik spreek tot u natiën. Dus Paulus spreekt niet tot individuele mensen hier. Juist omdat ik apostel van de natiën ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Dus zijn volk, hij is uit de stam Benjamin en behoorde daarbij tot de twee stammen, maar het gaat om het hele volk, want Paulus had een hartzeer, weet u nog wel, hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 5, Paulus had een hartzeer en zijn gebed was voor dat volk. Dat was de opening van, laten we zeggen, de probleemstelling. Hoe zit het nu in deze tijd met Israël en de volkeren? Nu Paulus zag in zijn dagen dat Israël zich aan het verharden was. En daar gaat hij dus drie hoofdstukken lang door God geleid, door God geïnspireerd over spreken. Nu zitten we dus in, als het om volkeren gaat, in het gedeelte wat gaat over de verzoening. En als we dat beseffen, dat is dus het tekstverband, de context van dit gedeelte. Als we dat beseffen, dan hebben we al iets meer zicht, in dat licht, hebben we al iets meer zicht op wat nu dat beeld van die olijfboom te zeggen heeft. Want die olierijke olijfboom, dat is natuurlijk, die komt natuurlijk hier niet voor het eerst in de schrift voor. Want als u even terugdenkt aan Noach, dan vloog die duif uit de ark. En waar kwam die mee terug? Met een olijftak in zijn snavel. Als teken dat het gericht voorbij was en dat God weer verder ging met de mens. Laten we zeggen, dus het gericht was voorbij en er brak weer een vorm van vrede aan. De olijftak en de olijfboom, de olijftak, is onder volkeren nog steeds het symbool, dat kennen we ook vandaag de dag nog wel, het symbool van vrede. Goed. Dat is het tekstverband. Het gaat om de verzoening. En wij leven nu in de dagen van de verzoening. Paulus zegt dat ook in de tweede Korinthebrief, het vijfde hoofdstuk. Dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Door hun krenkingen niet aan te rekenen. En in deze tijd is het zo dat als de volkeren hem krenken, dan rekent hij dat niet aan. Waarom niet? Omdat hij verzoend is. Hij reageert daar niet op. Hij is verzoend. God is verzoend met de wereld als geheel. En daarom zegt Paulus ook dan, als we 2 Korinthe 5 nog even verder doortrekken, In 2 Korinthe 6, de eerste verse, zegt Paulus ook: zie, nu is het een welaangename tijd. Zie, nu is het een dag van redding. Niet de dag, maar een dag, hè, want er komen nog meer dagen van redding. Maar nu is het een welaangename tijd. Waarom? Omdat hij net in dat 5e hoofdstuk die boodschap van de verzoening heeft neergelegd. God is verzoend met de wereld. En dat is ook de boodschap die in Romeinen op 2 momenten naar voren komt. Het eerste moment, weten we, is vanaf hoofdstuk 5. Hè, dan gaat het om de verzoening. Nadat hij gesproken heeft over de rechtvaardiging, de gerechtigheid. Maar in hoofdstuk 5 gaat het over de verzoening. Maar dan gaat het in hoofdstuk 5 tot en met 8 over de verzoening van de individuele gelovigen in deze tijd. Die toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus. Hier spreekt hij in Romeinen 11 opnieuw over verzoening. Maar hier gaat het dus om de volkeren. Hebben we het tekstverband even gezien, hè? Vers 13, vers 15. Is toch erg duidelijk. En vanuit die context zou je ook het beeld van de olijfboom benaderen. Dat is, hè, dan doe je ten volle recht aan dit gedeelte. Wat gaat Paulus nu zeggen? Hij zegt in vers 16: zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Dus hij zet hier eigenlijk heel in een hele gedrukte stijlfiguur. En het is ook opmerkelijk dat hij hier niet meer, om het zomaar te zeggen, heel letterlijk gaat spreken, maar nu gaat hij in beelden spreken. Eerstelingen, deeg, letterlijk het gekneden. Hè? Het gekneden staat er letterlijk. En de wortel, is de wortel heilig, dan ook de takken. Dat zijn natuurlijk beelden, dat zijn stijlfiguren. En beelden in de schrift bestaat voor een behoorlijk groot deel, worden stijlfiguren gebruikt. En wanneer gebeurt dat? Als de gevoelens, dus de diepere gevoelens, als de emoties op de voorgrond komen. Bij gerechtigheid is dat minder. En hier gaat het dus om verzoening. En verzoening heeft ook te maken met relatie. Innerlijke relatie met. Onderlinge vrede. Hè? En de kern daarvan is verzoening. Dat heeft te maken met onze innerlijke emoties. Hè? Vrede is er als de vijandschap voorbij is. Hè? Als de vijandelijkheden zijn neergelegd. En er is daadwerkelijk een onderlinge relatie tot stand gekomen. Dan zijn die vijandelijkheden voorbij. De vijandschap is weggedaan en dan is de vrede. Dat heeft dus allemaal te maken met innerlijke emoties en met relatie. En zo is het ook hier. Hè. Vandaar dat hier de taal van de stijlfiguren naar voren komt. Eerstelingen, deeg, wortel, takken. Dat zijn 2 beelden. Nou, de eerstelingen, daarbij denkt u natuurlijk terug aan Leviticus, dat die eerstelingsgarve van de oogst aan God gewijd werd. Die werd heen en weer bewogen voor het aangezicht van God. En Paulus zegt, kijk, de eerstelingen zijn heilig, dan ook het deeg. Dat duidt op een heel proces. En het gaat hier ook om het tijdsaspect. De eerstelingen van de oogst, die zijn opgegroeid, die worden geoogst. En voordat je dan het gekneden deeg hebt, ja, dan is er alweer een heel proces voorbij gegaan. Hè? Daar is tijd voorbij gegaan. En dat is ook met die olijfboom. Hè? Het tweede beeld is wortel en takken. Als een wortel in de grond staat, dan heb je nog niet onmiddellijk takken. Nee, uit die wortel moet eerst iets opgroeien, een stam. En daarna komen pas de takken eraan. Dus dat kost ook tijd. Hè? Daar zit ook een tijdsaspect in. Nou, daar over dat tijdsaspect hopen we vanavond nog verder terug te komen. Nou, die eerstelingen zijn heilig, dan ook het deeg. En we kunnen daarbij misschien denken aan iets, ik noemde er net al Leviticus 23, maar u zou ook kunnen denken aan Numeri 15. Hè, dat is ook de Torah, laten we dat even met elkaar opzoeken, Numeri 15. Hè, Paulus ontleent dit natuurlijk met zijn diepgaande kennis van de Tenach aan de Torah. En dan gaat het dus om de eerstelingen. Numeri 15 vers 20. En er staan de eerstelingen van uw gerstemeel. En u weet dat de gerstenoogst is de eerste oogst, hè, die van de akker afkomt in Israël. De eerstelingen van uw gerstemeel zult gij in de vorm van een koek als heffing geven. Gelijk gij een heffing geeft van uw dorsvloer, zo zult gij het als een heffing geven. Nou, u kunt, als u dus Romeinen 11 vers 16 leest, aan deze tekst onder andere denken, hè, dat Paulus daarop terugwijst. Nou, hij zegt dan, gaan we weer even terug naar Romeinen 11. Hij zegt dan, de eerstelingen zijn heilig, dan ook het deeg. En dat, daarmee wijst hij op de specifieke bevoorrechte en apart gezette positie van het volk Israël. Als de eerstelingen. En als heilig, hè, door God apart gezet. En dat betekent dat God dat volk heeft uitgekozen. En dat het daarom een heilig volk is. Zoals ook in Exodus 19 hè, genoemd wordt. Dat de Heer dan tegen zijn volk zegt. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Een uitgekozen natie. Een volk hem ten eigendom. Nou, dat is Israël. Dat is een heilig volk. Apart gezet van de andere volkeren. En apart gezet om een bepaalde functie te vervullen. Hè, om een bepaalde taak, om het zo maar te zeggen, te doen. Zij moesten een koninklijk priesterschap zijn. En het beeld wat Paulus hier dan gebruikt, trekt hij dan ook door tot het gekneden. Hè, dan is er een hele ontwikkeling geweest, voordat je bij dat gekneden deeg bent. Nou, al die tijd is Israël dat heilige volk. Dat ze zich anders hebben gedragen, ja, dat is ook het probleem waar Paulus nu mee bezig is, hè, in deze hoofdstukken. Hè, dat ze zich niet als volk zo hebben opgesteld naar waar ze eigenlijk wel voor bedoeld waren, dat is wat de geschiedenis uitwijst. Hè, en dat ze nu ook een volk zijn wat voor het overgrote deel in ongeloof is. En Paulus heeft ook gezegd dat er wel een overblijfsel is na de verkiezing der genade. En dat is iets eerder in Romeinen 11. Er is wel een gelovig overblijfsel waar Paulus ook toe behoorde. Maar het gelovige overblijfsel uit Israël is natuurlijk dan in deze tijd deel van de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, die eerstelingen, die waren al heilig en dus ook het gekneden. En dat gekneden, dat duidt ook op iets dat het bewerkt is. Het is vorm gekregen. Hè. Door het kneden van de handen krijgt dat deeg dan vorm. En het wonderlijke is dat Paulus dat gekneden al eerder heeft gebruikt, in hoofdstuk 9 namelijk, bij de pottenbakker. Hè. Dan is het gekneden de klei. Hier is het deeg en daar is het klei. Maar allebei is het gekneed. Dus het is gemodelleerd, het is vormgegeven met handen. Naar de vorm die de pottenbakker aan die klei wilde geven. Dat is hoe hij ook dan Israël vormt naar zijn beeld. En we hebben ook gezien met elkaar dat als het in de ogen van de pottenbakker niet langer goed was, nou, dan bracht hij het terug tot die ene klomp. En dan maakt hij uit dezelfde klomp, er wordt niks weggegooid, uit dezelfde klomp maakt hij een nieuw. Dat is wat Gods werk doet, hè? Wat God doet in deze tijd. Nou, dit is een wat ander beeld. Hè? Eerstelingen dus vanuit de oogst. Nou, je kunt denken aan tarwe of gerst. Hè? Dat zijn ook die vruchten die in Deuteronomium genoemd worden. Hè? Een land van tarwe en gerst, een land van wijnstokken en vijgenbomen, van olierijke olijfbomen en honing. En dan mis ik er eentje, geloof ik, het waren de zeven. Maar in ieder geval worden daar ook dus de olierijke olijfbomen genoemd. En olie had een functie van het geven van licht, hè, in de tabernakel. Dat gebeurde met olijfolie. En de olijfboom is natuurlijk ook het beeld van de vrede. Het is een beeld van, de olijfboom is een beeld van Israël. En hier in dit stukje wordt ook de wilde olijf genoemd. Nou, dat is dan een beeld van de volkeren. En zo heb je ook de gewone tamme vijgenboom of de gecultiveerde vijgenboom. En je hebt de wilde vijgenboom, hè, Sargeus. Je hebt de gewone wijnstok en je hebt de wilde. Je hebt honing en je hebt wilde honing. Zo heb je dat steeds tegenover elkaar in de schrift. Hè? Nou, hier heb je dan de olijfboom en je hebt de wilde olijf. En dat heeft alles te maken met het verschil tussen Israël en de volkeren. Maar goed, de wortel, dan zegt Paulus in vers 16, en dan gebruikt hij even een ander beeld, is de wortel heilig, dan ook de takken. En met dat wortel, dat woord wortel, daarmee gaat hij natuurlijk ook terug naar de Tenach. Want ja, die hele boodschap van de apostel Paulus, die kun je niet uit de rest van de schrift isoleren. Maar die heeft zijn, die kun je ook alleen maar verstaan tegen de achtergrond van de rest van de schrift. Daar is het wel op voortgebouwd. Met natuurlijk een bijzondere, met bijzondere geheimenissen, dat zeker. Maar is de wortel heilig, dan ook de takken? Nou, dat woord wortel, dat is in het Hebreeuws het woord shoresh. En dat heeft onder andere, dat wordt onder andere gebruikt voor de Messias. We zullen zien wat waarschijnlijk hier de bedoeling is met het woord wortel. Maar als je helemaal diep in de kern teruggaat, dan is de Heer Jezus Christus zelf eigenlijk de enige echte ware olijfboom. Maar dan stijgen we er even bovenuit. Want je had natuurlijk de wijnstok en de wijnstok is Israël. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Begrijpt u? Dus hij gaat daar weer bovenuit. Maar goed, hier gaat het om het beeld van Israël en de volkeren. Nou, dat woord wortel wordt voor de Messias gebruikt. En laten we dat even opzoeken in Jesaja. Jesaja 11, een hele bekende tekst. Maar wel een prachtige tekst. En daar staat Jesaja wel toch wel aardig vol mee met prachtige teksten. Jesaja 11. Vers 1. En er zal een rijsje voortkomen, een twijgje voortkomen uit de tronk, eigenlijk de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dus hier wordt ook het woord wortel gebruikt. Maar dan wijst het op de Messias. Dit is natuurlijk de lijn wordt hier getrokken. De koningslijn in de stam Juda, Isaïe, David. Waar ook Obed, nou die prachtige geschiedenis van Rut hebben we onlangs over gehoord. Obed, Isaïe en dan David. En dat was ook trouwens, we hadden het net over gerst, dat was ook bij de gerstenoogst. Kwamen ze in het land. Maar een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. Ziet u hier hoe dat naar voren komt. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Een zevenvoudig facet van die geest. Geweldig. En zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten. En over de ootmoedigen van het land zal in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem van zijn lippen de goddelozen doden. En hier zitten we dan ineens aan het einde van deze aion. Waarin hij komt en hij zal inderdaad met de adem van zijn mond, de geest, zal hij de goddeloze teniet doen, uitschakelen. Dus dit is wat de 2 Thessalonicenzen ook zegt natuurlijk. En dan in dat tiende vers, even om des tijds wil van dit hoofdstuk. En het zal te dien dagen, en al steeds als het staat in schrift te dien dagen, dan gaat het om die dag des Heren, het komende koninkrijk. Dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. Nou, dat is de Heer Jezus Christus, de Messias. Die zal staan als een banier van de natieën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nou, hem zullen ze zoeken. Nou, dat is geweldig, hè? Ze hem zullen zoeken in die tijd. En hij zal zijn te midden van zijn volk, van Israël. Ze zullen de wortel van Isaïe zoeken. Nou, dat slaat helemaal op onze Heer, die dat is. Vervulling van die profetie. En het wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld Juda. En dan zit je toch heel dichtbij, want de Heer is natuurlijk de koning, omdat hij ook uit Juda is voortgekomen. En dat lezen we met elkaar in 2 Koningen 19. dan wordt het begrip wortel, Shoresh, dus gebruikt voor de stam Juda. Twee Koningen 19 vers 30. Immers, wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortels schieten en naar boven vrucht dragen. Een geweldig beeld, hè? Dat toekomstbeeld. Het overblijfsel wat van het huis van Juda ontkomen is, zal wortels schieten en zal vrucht gaan dragen. In het komende millennium, in de komende 1000 jaar, hè, in het koninkrijk. Een geweldige, geweldige tijd zal dat zijn. Hier op aarde voor Israël en de volkeren. Maar je ziet dus dat het woord wortelen in verband met Juda gebruikt wordt. En het wordt ook gebruikt, en dat is misschien toch ook wel even mooi om te laten zien, voor Efraïm. En Efraïm, dat is in Hosea. En Efraïm, dat is in de profetie vaak een aanduiding van de 10 stammen. Het noordelijke 10 stammenrijk wordt vaak aangeduid met Efraïm. En Efraïm was het ook die het eerst geboorterecht kreeg boven Manasse. Hij werd als tweede geboren. Maar meestal is het in de schrift dan zo dat je dan toch het eerst geboorterecht krijgt. Nou, dat is ook met Efraïm zo. U weet dat Jacob de handen kruiste, hè, toen hij ze zegende. En zo ging dat. Hosea 9 en dan het 16e vers. En ik lees dan met even van u vanaf vers 15. Al hun boosheid is in Gilgal. Daar heb ik ze dan ook gehaat. Wegens hun boze handelingen zal ik ze uit mijn huis verdrijven. Ik zal ze niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn opstandelingen. Efraïm is geslagen. Hun wortel is verdord. Vrucht zullen zij niet zetten. Wanneer zij nog kinderen zouden voortbrengen, zal ik de lievelingen van hun schoot doden. Mijn God zal hen verwerpen, omdat ze naar hem niet geluisterd hebben. En ze zullen dolende zijn onder de volkeren. Dus ook onder die 10 stammen was er sprake van afgoderij. En daarom zegt de Heer dit. En daarom worden ze ook niet genoemd als stam bij de 144.000 in Openbaring 7. Er wordt Efraïm niet genoemd. Maar uiteindelijk zal Efraïm als stam toch een zegen krijgen in het komende koninkrijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar u ziet hier dat de wortel wordt hier ook in verband gebracht met Efraïm. En dan zien we dus dat bij dat begrip wortel, Shoresh, zowel voor de Heer zelf, de Messias, als voor Juda, als voor Efraïm gebruikt wordt. Dat is toch ook wel bijzonder, denk ik. Goed, we kunnen ook denken aan, als Paulus het hier heeft over, is de wortel heilig dan ook de takken? Dan kunnen we ook denken aan bijvoorbeeld de taal van Psalm 80. En dan, dat wil ik graag ook even met u opzoeken. Ja, we doen vanavond Bijbelstudie, dus je moet hier en daar even wat bladeren. Psalm 80. En dan gaat het eigenlijk om de versen 9 tot en met 12. En daar gaat het dan om de wijnstok. En daar zou natuurlijk ook veel meer over te zeggen zijn, maar het gaat vanavond toch over een andere. De olijfboom. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Israël werd ooit geroepen uit Egypte. Gij hebt volkeren verdreven en hem geplant. Israël is de wijngaard van de Heer, de wijnstok. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en ceders Gods met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. De zee, dat zal vermoedelijk de Middellandse Zee zijn en de rivier, dat is mogelijk de Eufraat. En dit is dan een profetie ook gericht op de toekomst, in het koninkrijk, als Israël inderdaad een heel groot gebied daar in het Midden-Oosten krijgt toebedeeld, op basis van de beloften aan Abraham. Dus dat met die wortelen, die takken die uitschieten, en dat het dan het land vult, nou, dat is mogelijk ook een tekst die de apostel in gedachten heeft gehad toen hij vers 16 schreef. De wortel is heilig, dan ook de takken. En hier zien we dan eigenlijk in Psalm 80 is een overeenkomstig beeld, namelijk de wortel als de hele vroege geschiedenis. Als iets wortelt, dan begint er iets. En als er dan ontwikkeling wordt doorgemaakt, dan komt er groei en dan komen er uiteindelijk ook takken. Nou, dat heb je zowel bij wijnstokken, bij vijgenbomen als bij olijfbomen. Dat is allemaal natuurlijk hetzelfde principe wat we in de natuur terugzien. En daarmee zitten we dus op de geschiedenis van Israël als Gods volk. Wat zijn diepe wortel heeft in de roeping van Abraham. Die toch werd geroepen uit de andere, zomaar eigenlijk als iemand uit de volkeren. God zette Abraham in feite apart. Hij riep Abraham. En dat is natuurlijk de aartsvader van Israël. En daar beroemt Israël zich natuurlijk ook op. Dat is dan de wortel. De vroege, hele vroege geschiedenis. En als we dan verder kijken in dit gedeelte, dan gaan we dus nu naar vers 17 tot en met 24. Dan hebben we daar dus dat hele gedeelte waarin de apostel spreekt over dat uitbreken van die takken. Er staat eerst wordt het woord uitbreken gebruikt, weggebroken of uitbreken heel letterlijk. Daar zegt hij, indien nu enkele van de takken uitgebroken zijn, en waar moeten we dan aan denken? Dan moeten we dus denken aan de situatie die Paulus beschrijft van het volk, wat hij zag in zijn dagen, dat volk in ongeloof was, de boodschap van het koninkrijk afwees, de Messias had verworpen, en het volk eigenlijk grotendeels in ongeloof is. En dat wordt uitgebeeld hier in het uitbreken van de takken. Maar let u op dat de olijfboom in dit hele stuk blijft de olijfboom staan. De olijfboom als geheel wordt hier niet omgehakt. En dat moeten we dus niet misverstaan, dit beeld. Er worden enkele takken uitgebroken. Dus de wortel blijft gewoon zitten. De boom blijft staan. Maar enkele takken worden uitgebroken. En dat is wat Paulus in zijn dagen zag gebeuren. En dan zegt hij, en als gij, en daar spreekt hij dus de heidenen aan, en het wonderlijke is dat hij hier in de grondtekst dat doet in het enkelvoud, en dat betekent dus dat hij de volkeren, de heidenvolkeren, als geheel aanspreekt als één persoon, als was het één persoon. Maar het gaat om de volkeren als geheel. Vandaar dat hij, en dat hebben mensen zich wel eens afgevraagd, hoe zit dat? Maar vanuit het hele tekstverband moet je toch tot deze conclusie komen, dat hier de volkeren dan als één persoon, als één geheel worden aangesproken. En dien gij als wilde lood, ja eigenlijk staat er wilde olijfboom, staat hier eigenlijk. Maar uit de context wordt duidelijk dat het gaat om het enten of inenten letterlijk van takken op die edele olijf. En die takken die komen dus uit de wilde olijf. En dat heeft men ook wel eens daar heeft men wel eens een beetje schamper over Paulus opgemerkt. Dat Paulus niet zo goed thuis was in het agrarische. Omdat het meestal zo gebeurt dat je dus een tak uit een edele olijf, die moet je eigenlijk enten op een wilde. Maar wat bleek nou, mensen die dat diepgaander hebben onderzocht. In die tijd was het gewoon heel vaak gebruikelijk te doen om gewoon dat te doen wat Paulus hier beschrijft. Er werden gewoon takken uit een wilde op een edele gezet. Dat gebeurde gewoon. En dat was bijvoorbeeld om een wat verouderde olijfboom als het ware weer tot nieuw leven te wekken. Ineens kwam er een wilde lood werd erop gezet, of een wilde tak. En als die boom dan niet zo goed meer wilde, zeg maar. En omdat, dan ging die boom als het ware nieuwe energie verzamelen. Om toch ervoor te zorgen dat die tak dan weer zich kon hechten en daar vrucht aan kon komen. En dat was dus in die tijd gewoon gebruikelijk te doen. En Paulus wist dat. Hij was er gewoon van op de hoogte. Dus dat is wat men dan soms als kritiek op Paulus heeft. Maar goed, het blijkt dan later weer zo te zijn dat Paulus wel degelijk goed op de hoogte was van hetgeen gebeurde. En het gewoon precies klopte wat hij hier schrijft. Dus en als gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. En dat is waar Paulus dan voor waarschuwt. Hè? Die heidenen, die natiën, die hadden deel gekregen aan die olijfboom. En wat is de functie van de olijf? Hè? Hoe werd dat toegepast? Nou, de olijfolie werd gebruikt in de tabernakel en in de tempel om licht te geven. En er waren natuurlijk ook allerlei, in de huizen werd dat ook gebruikt, olielampjes. Gewoon, werd gewoon breed toegepast om licht te geven. Hè, om te zorgen voor licht. En de olijfboom is natuurlijk, en dat is de andere kant ervan, is natuurlijk ook een symbool van vrede. We hebben al gezien in het begin verzoening. Hè, verzoening, voor God uit is het vrede. Nou, die functie van licht, waar komt licht? Hè, waardoor hebben wij geestelijk licht? Door Gods woord. En wat is er nu gebeurd? Israël was de lichtdrager en was ook bedoeld om de lichtdrager voor de volkeren te zijn. Want zij hadden Gods woord toevertrouwd gekregen en daarmee het licht. Geestelijk licht. En zij verloren langzaam maar zeker die functie, grotendeels, niet helemaal, maar voor een deel. En dat woord van God is naar de natie gegaan. En er zijn in de afgelopen periode natie geweest die dat woord van God hadden. Bijbelgenootschappen hebben dat woord van God verspreid over de hele wereld. Vanuit de natie evangelieprediking over de wereld gegaan. Niet uit alle natie, maar een aantal die daar zich heel sterk voor hebben gemaakt. En dat is het beeld eigenlijk wat naar voren komt als je dit leest. He, dus dat woord van God is dus onder de natie terechtgekomen en daar is ook een bewaring geweest van dat woord. He, onder die volkeren is dat hele woord van God ook bewaard gebleven. Maar, we moeten niet vergeten, die olijfboom blijft staan. Dus van oudsher was het volk Israël dat het woord had. En zij zijn van oudsher natuurlijk ook degene die dat woord onder zich hebben. En dat is nog steeds het geval. He, al die tijd hebben zij hun tenach bewaard. Hebben zij die boekrollen, hebben zij de rollen overgeschreven. Hebben ze met grote nauwgezetheid, hebben ze ze gekoesterd. Dus dat woord is ook onder het volk Israël bewaard gebleven. De olijfboom is blijven staan. Dus die takken uit die wilde olijf, dus de natiën, die zijn geënt geworden op Israël in feite. Hè? En dat heeft alles te maken dus met dat licht van het woord wat verspreid wordt. Nou en die functie van lichtdragen, van verspreiding van het woord. We zien in onze dagen eigenlijk dat langzaam maar zeker de natiën die functie weer aan het verliezen zijn. Nou, daar komen we nog wel op. Maar wat er dus in de dagen van Paulus gebeurde was, Paulus was zelf apostel van de heidenen immers. Hij was geroepen om naar de heidenen toe te gaan. Dus hij had een duidelijke functie in dit geheel ook, dat dus die boodschap, dat het licht, naar de heidenen toe ging en daar terecht kwam. En zij dus als wilde lood op die edele olijf geënt werden. Daar is Paulus zelf een belangrijke functie in. En hij geldt natuurlijk als de apostel en leraar van de natiën. Dat is natuurlijk voor ons heel duidelijk dat we dan inderdaad bij Paulus moeten zijn. Paulus brengt de waarheid voor vandaag. En dat kun je dus niet mixen en vermengen met de boodschap die de andere apostelen brachten. Die bracht ook waarheid, maar wel dan voor wat zij moesten doen en op de tijd die God daarvoor geeft. Maar niet nu. En ga je dat door elkaar mengen, dan raak je die waarheid dus kwijt. Dan wordt het één grijze brei. En dan zit je niet meer op de waarheid, maar dan wordt het allemaal onduidelijk. Maar Paulus was degene die naar de heidenen ging. Apostel en leraar van de heidenen. En zo kwam dat woord van God ook bij de heidenen terecht. Dus zij kregen daarmee deel aan de saprijke wortel van de olijf. He, degene die geloven in deze tijd, dat woord geloof valt ook in bijna het volgende vers 20. Maar de gelovigen die gelden geestelijk gezien als zonen van Abraham. Puur geestelijk gezien. He. Maar dan Abraham, en dan wil ik het nog wel even specifiek zeggen, Abraham voordat hij besneden was. Romeinen 4, hè? Ja, Paulus is daarin haarscherp, dus dat moeten we volgen. Maar dat is onze, in feite geestelijk gezien, onze voorvader. Hè? Abraham, gelovige. Dus we hebben deel gekregen aan de saprijke wortel van de olijf. En daarmee ook aan de vettigheid van de olijf. Hè? Die vruchten staan ook bekend om die olie, hele vette olie. Beroem u dan niet tegen de takken. Dus natie, ga je nou niet verheffen ten opzichte van Israël, is in feite hier de boodschap, hè? Maar dan in figuur, in beeldspraak gesproken. Beroem je niet tegen de takken, of beroem je niet tegen die andere takken, alsof je beter zou zijn, of wat dan ook. En we zien dus dat het in de geschiedenis wel is gebeurd. Men is zich op gaan stellen alsof men in de plaats van Israël was gekomen en alsof Israël voor altijd had afgedaan als volk. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval, want Paulus zegt daar natuurlijk nog wel meer over, maar de roeping van Israël was natuurlijk gebaseerd op de uitverkiezing van, en dat is natuurlijk Gods genade, God koos ze uit. Dat was genade en hij gaf belofte aan ze zonder voorwaarden en die beloften moeten nog vervuld worden. Die blijven gewoon staan. Ook als we in de afgelopen 2000 jaar een situatie hebben gezien waarin Israël verstrooid was onder de volkeren. Maar alleen al het feit dat ze nooit verdwenen zijn als volk en nu weer ook zelfs in dat land terug zijn, is al een feit en een bewijs van Gods trouw dat God zijn belofte gaat vervullen. Want God is trouw en hij zal al wat hij beloofd heeft ook aan het volk vervullen. Nou, Paulus zegt dan in vers 18, indien gij u ertegen beroemt, en dan zet Paulus het wel op zijn plaats, niet gij of niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou. Besef dat, hè, natie, besef dat. Hè, niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt jou, volkeren. Hè? Dus dat moeten de volkeren dan heel goed beseffen. En dat hebben ze niet beseft voor het overgrote deel. Hè? Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Hè, als wilde olijf. Dat is waar, dat is op zich iets wat gebeurd is. Maar dat neemt niet weg dat die olijfboom, hè, die hele olijfboom, gewoon is blijven staan. Er zijn takken weggebroken, jawel. En zij zijn geënt, maar dat is een bijzonder handelen van God geweest. En dan zegt Paulus waarom dat was. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij, hè, hier staat er weer in de grondtekst weer in het enkelvoud, als voor de volkeren als geheel. En gij staat door het geloof. En hier ontstaan dan soms problemen, omdat hier wordt gesproken over ongeloof en over geloof. En dan zijn mensen, hebben dan een beetje de neiging om te denken dat het hier weer om individuele mensen gaat, individuele gelovigen. Maar dat is niet het geval. We moeten het beeld vasthouden waar Paulus hierin spreekt, en dat is Israël en de volkeren. Israël als geheel, als volk, was ongelovig in Paulus dagen. Dat werd zichtbaar in hun afwijzing van de Messias en de boodschap van het koninkrijk als geheel, maar er waren wel degelijk gelovigen uit dat volk. En vandaar dat Paulus natuurlijk in Efeze 2 schrijft dat die twee groepen tot één nieuwe mens, hè, tot één nieuwe mensheid zijn geworden. Twee groepen, dus gelovigen uit Israël en gelovigen uit de andere volkeren. He, dus dat ongeloof hier, he, in vers 20, gaat om het ongeloof van het volk Israël als geheel. He, als je dat op zijn geheel beschouwt, dan kun je zeggen, ja, het volk is ongelovig. Maar, en ook vandaag aan de dag kun je dat zeggen, maar er zijn wel degelijk Israëlieten, he, die echt vanuit dat volk komen, die de Heer Jezus als hun redder, als hun Messias hebben aangenomen. He, die hebben hem leren kennen, die zijn tot geloof gekomen, zijn echte gelovigen. He, dus je kan niet zeggen dat dan heel dat volk, he, tot op de laatste individu ongelovig is. Nee, het gaat hier om het grote geheel. He. Nou, zo is het ook met dat ongeloof. Zo is het ook met het geloof. Hè? Paulus zegt, en gij staat door het geloof. Hè, dus dat geloof is onder de natie aanwezig. Daar stonden zij in. Zou je bijna in deze tijd gaan zeggen. Hè? Want dat geloof is steeds minder zichtbaar. Hè? Er is steeds meer mensen die afstand nemen van het geloof. En dan is het dus het grote geheel waar Paulus hierover spreekt. En hij spreekt hier in dit gedeelte absoluut niet over de roeping, de individuele roeping van gelovigen die geroepen worden tot het lichaam van Christus. Hij spreekt hier dus over volkeren, nogmaals. En dan zegt Paulus, wees niet hoogmoedig, maar vrees. He, want ook al heb je die bevoorrechte positie ontvangen van God, dat je geënt bent geworden op die edele olijf, dat moet je niet brengen tot hoogmoed. Maar dat zou je juist moeten doen vrezen, want, vrezen in de goede zin, want in het verleden heeft God zelfs die natuurlijke takken niet gespaard. Ongeloof, ze werden weggebroken, ze werden uitgebroken. Dus het moet je niet brengen tot een stukje hoogmoedigheid, dat je als het ware boven Israël zou kunnen verheffen. Nee, wees maar heel ootmoedig en vrees, want ook jij kan weer weggebroken worden, dat gaat Paulus natuurlijk zeggen. Want indien God, in vers 21, indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, uit zijn eigen volk notabene, die edele olijf, als hij die niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen, natiën. En dan spreekt de apostel, gaat hij weer verder met spreken in het contrast, in vers 22. Maar dit is een heel ernstig gedeelte. En we zien ook dat de apostel twee keer spreekt over het uitbreken en later zelfs het uithouwen. En dan staat er weer een ander woord. Maar het uithouwen van takken. En daarmee is ook al zichtbaar dat daar een tijdsverloop tussen zit. En dat tijdsverloop, dat kunnen we achteraf zien, dat is 2000 jaar. Dat is de afgelopen tijd. En die tijd is bijna helemaal voorbij. Het gaat tijd worden dat de Heer weer echt de lijn met zijn eigen volk Israël gaat opnemen. En er gaan een heleboel dingen gebeuren die in de profetieën beschreven staan. Maar de tijd van dat die takken uit de wilde olijf geënt waren op de edele olijf, die tijd is voorbij. Het gaat tijd worden dat die wilde tak, om het zo maar te zeggen, uitgehouden worden. Het geloof is steeds minder voorhanden onder de volkeren die, laat maar zeggen, heel grofweg gezegd, als christelijke natiën bekend stonden in de wereld. Nou, dat gaat heel hard, wordt dat minder. Heel hard. En de tijd gaat dus komen dat God inderdaad die edele olijf in de volle functie gaat zetten, waarvan de profetieën ook gesproken hebben, dat ze een geweldig licht op deze aarde voor de andere volkeren zullen zijn. Goed, ik wilde even een moment van pauze. Goed, na deze pauze, en dan blijkt altijd weer als er met elkaar, als je met elkaar bezig bent, dan komen de vragen. Nou, dat is alleen maar prima. Maar Gods woord zelf geeft het antwoord. En Romeinen 11 doet dat zeker. Als we inderdaad het tekstverband goed in de gaten houden, dan kom je er wel uit. En dat geldt ook voor deze Romeinenbrief, waarin toch echt een belangrijk gedeelte, hoofdstuk 1 tot en met 8, gaat over de individuele gelovigen. En dan de hoofdstukken 9 tot en met 11 over volkeren. Dat moet toch even ons goed voor ogen staan, blijven staan. En anders kom je er niet uit. We waren gebleven in vers 22, daar zouden we aan beginnen. En het ging dus om het enten En het uitbreken van takken, hè, de natuurlijke takken, die werden ooit uitgebroken. En dat uitbreken en enten wordt dus in dit stukje twee keer genoemd. En dat is niet voor niets, want er zit een tijdsverloop in. Het oorspronkelijke uitbreken van de natuurlijke takken, dat gebeurde in Paulus' dagen. Niet lang daarna werd bijvoorbeeld Jeruzalem verwoest en werd het volk verstrooid onder de volkeren. Jaar 70, weet u wel, generaal Titus. En de Romeinen kwamen en Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Exact zoals de Heer Jezus had geprofeteerd. Het volk werd verstrooid. Zij wezen de boodschap van de Messias. Die kwam met de boodschap van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. De Messias als koning werd afgewezen. De boodschap van het koninkrijk in Handelingen werd afgewezen door het volk. Het volk als geheel bleek ongelovig. En daarom schrijft Paulus hier en zij verloren daarmee de functie, onder andere de functie van het lichtdrager zijn, namelijk van brenger van het onderwijs van Yahweh aan de volkeren. En die functie die ging over naar de volkeren, wat in de afgelopen 2000 jaar, en dan is dat echt grofweg gezegd, de christelijke volkeren, die hadden Gods woord onder zich. Die hebben dat ook verspreid. Er zijn diverse bijbelgenootschappen in diverse landen die daar heel intensief mee bezig zijn geweest. En dat nog zijn. Nou, daarmee wordt de bijbel verspreid. En daarmee wordt ook het licht verspreid. Hè? En nu in vers 22, vers 21, 22 en ja, tot en met 24, het laatste stukje, wordt dus opnieuw gesproken over het uitbreken en het enten, hè, het inenten van takken. En dan duidt dat op het einde van deze periode van genade, hè, het beheer van genade waar wij nu in leven, dat zal op een gegeven moment afgesloten worden met de opname van de gemeente, met de bazuin Gods. En als de gemeente is weggerukt van deze aarde, en die zal dan ook van de aarde wegblijven, die komt niet terug op aarde, maar die blijft dan van de aarde weg, dan zal die boodschap van het koninkrijk gaan, en dat zal te maken hebben, alles te maken hebben met het volk Israël, wat tot bekering komt als de Messias komt. En dan zullen zij als volk weer die functie vervullen van olijfboom, edele olijfboom, namelijk zij zullen het woord van Yahweh verspreiden. Dat zal uitgaan uit Jeruzalem. De onderwijzing zal uitgaan uit Sion. Zo staat het in de profetieën. Denk maar aan Jesaja. En ik dacht ook Malachi uit mijn hoofd gezegd. Maar daar wordt heel duidelijk naar voren gebracht. Functie van lichtdrager. Het licht van Gods woord. Olijfolie. Wat licht geeft is daar een beeld van. Een prachtig beeld. En het geestelijke licht zal dan voor de volkeren zijn. In de boodschap van het koninkrijk. Die uit zal gaan naar de volkeren. Dan zegt Paulus in vers 22. Let dan op de mildheid van God. Er staat eigenlijk mildheid. Hè? Goedertierenheid. Dat is het Hebreeuwse begrip gesed. En in het Grieks staat hier chrestotes. Dat betekent mildheid. En let dan op de mildheid Gods. Hè, op de mildheid van God. Denk aan de verzoeningen. In tekstverband is hier verzoening. Dus de mildheid van God. God is verzoend met deze wereld. Het is vrede. Hij toont zijn mildheid. Ondanks dat de volkeren hem krenken, reageert hij daar niet op, want hij is verzoend. De mildheid van God. En op zijn gestrengheid. Die mildheid, uitbeelding ervan was dat de wilde olijftakken geënt werden op de edere olijf. Dat was zijn mildheid. Maar let ook op zijn gestrengheid. He, op zijn strengheid. En het aardige van dat woord wat daar staat is dat het ook te maken heeft, eigenlijk afgeleid is van snijden. Denk aan de takken. Snijden. Apotomia staat er. Afgeleid van tomeo. En dat heeft te maken met snijden. Dus dat strengheid heeft te maken met snijden. Dat kan ook snoeien zijn. He, of insnijden. Over de gevallenen gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid. En let op dat dus de gevallenen, wie zijn dat? Dat zijn die uitgebroken takken. Die zijn op de grond gevallen. Even het beeld doorgetrokken. Hè? Maar dat is dus niet heel het volk. Want in het voorgaande gedeelte staat dat het volk wel struikelde, maar ze vielen niet. Snapt u? De olijfboom blijft staan, die is niet omgehakt. Er staat alleen dat ze struikelden en dat ze krenkten, maar er staat niet dat ze vielen. Dus over de gevallenen gestrengheid, dus die takken die zeg maar vielen, dat was dus een uiting van de gestrengheid van God, ongeloof, het volk was ongelovig en dan voert toch God toch een gericht uit. Denk maar aan de ongelovigen in de woestijn, zij vielen allemaal in de woestijn en ze gingen niet het beloofde land binnen, ook Mozes niet zelfs. Dat is de gestrengheid van God. Kijk, recht, God is ook recht. Dat is ook een uiting van zijn gerechtigheid. Hè? Hij zal ook, de Messias, zal ook het recht voortbrengen in de komende 1000 jaar. Hij zal regeren met een ijzeren roede, denk erom. Volkeren moeten komen, feest vieren, meefeesten met Israël. Doe je het niet, krijg je droogte. Dat is de gestrengheid. Dat is het gevolg. Dat is zoals hij dan regeert in gerechtigheid. En daarbij, en natuurlijk zit aan gerechtigheid nog wel meer kanten hoor. Dat is een geweldig begrip, hè, dat ze daar kwam. Maar dat zit er ook in, dat God het recht voortbrengt, dat de Messias het recht voortbrengt. En dat is alleen maar tot heil, want de volkeren, ja, dan kun je zeggen, ja, dat is dwingend. Maar juist moeten zij naar die plek gaan waar ze ook zegen kunnen ontvangen. Hè, dat moet je ook positief duiden. Hè. Ze ontvangen daar zegen door middel van het volk Israël. Nou, over de gevallene gestrengheid. En over u, heidenen, heidenvolkeren, mildheid van God, indien gij bij de mildheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Letterlijk staat er uitgehouwen worden. Dat is een hele, het woord duidt op een hele heftige beweging, uithouwen. En dat is wat we in onze tijd nu zien. Wat dat betreft leven we wel in historische dagen. Paulus leefde in de dagen dat van Israël de takken werden uitgebroken. En wij leven in de dagen dat de natieën als takken uitgehouden worden. Dat zien we gebeuren. Maar ook zij zullen, en dat is dan weer wat Paulus hier dan profetisch zegt. Hè, want Paulus was niet alleen apostel en leraar en evangelist, maar hij was ook profeet. Maar ook zij zullen, wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. Dat is mooi, hè? Dat dus die natuurlijke takken, die ooit uitgehouden waren, of uitgebroken waren, die zullen weder geënt worden. Dat is heel bijzonder, hè? Ze komen tot geloof. Hè? Als die periode van ongeloof voorbij is, dan zullen zij weder geënt worden. Dan zullen zij weder aangenomen worden. He, weet u nog dat Paulus schreef in vers 15. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? En daar komt hij nu weer bij uit, maar dan in een heel ander beeld. Zij zullen weder geënt worden. En het geweldige dat Paulus erbij schrijft. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Dat is het evangelie wat hier weer staat, hè? God is bij machten. God heeft dat vermogen om hen opnieuw te enten. Ook al zien wij dat nu niet met onze ogen, en ook al zien wij nu nog dat het volk als voor het grote deel in ongeloof is, ja, maar God is bij machten om hen opnieuw te enten. En dat zal hij doen ook, want dat is beloofd aan alle kanten. Hè? God is bij machten. Hij zal hen opnieuw enten. En natuurlijk, hè, wie anders? God die hen gegeven had een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien. Maar hij zal hun weer de ogen openen als hij de geest over hen uitgiet. En zij zullen weer gaan zien. En ze zullen weer zonen zijn van de levende God. Nou, dat is de hoopvolle boodschap. Hè? En dan zullen zij weer als olijfboom lichtdrager zijn voor de andere volkeren en dan zullen de volkeren inderdaad gaan toestromen en het zal tot zegen zijn, tot grote zegen voor de hele wereld. Israël zal dan echt zegenkanaal zijn voor de hele wereld. God is bij machten hen opnieuw te enten. Hij doet het. Nou, en hij zal dat ook doen. Hè? En dan trekken we dus de lijn door dat het gaat om Israël hier en de volkeren. En maak je het tot iets individueels, dan loop je helemaal vast in wat Paulus hier allemaal zegt. Want dan ben je zelfs van je redding niet zeker. He, want dan kun je toch, he, als je zegt van nou, ik ben als individueel mens, ben ik als tak geënt op de olijfboom Israël. Maar dan loop je wel het risico, want als jij dan iets van je geloof verliest, of misschien een zwak geloof hebt, dat je uitgebroken wordt. Dat staat hier toch, er wordt hier toch gesproken over uitbreken en opnieuw enten. Nou, op het moment dat jij dan misschien een zwakke geloofsperiode hebt, dan word je misschien uitgebroken. En als je dan weer sterker gaat geloven, nou laten we maar ophouden over dit soort fantasieën. Want u merkt wel, je loopt helemaal vast. Je loopt hier gewoon helemaal vast mee. Hè, het hele beeld van het uitbreken, het uithouden van takken en het enten en opnieuw enten van takken, dat heeft alles alleen maar te maken met volkeren. Dat kan nooit gelden voor de leden van het lichaam van Christus. Nooit. Waarom niet? Nou, voor Romeinen 9 tot 11 ligt Romeinen 8. En hoe is Romeinen 8 geëindigd? Hij heeft ons tevoren gekend. Hij heeft ons tevoren bestemd. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons gerechtvaardigd. En hij verheerlijkt ons. Dacht u dat één lid van het lichaam van Christus ooit van het lichaam afgenomen zou kunnen worden? En u merkt al, ik spreek nu in een totaal ander beeld, hè? Lichaam van Christus. Dat is een heel ander beeld. Dan hebben we het niet over de olijfboom. Goed, en dat we in de praktijk kunnen zijn, op de plek waar we zijn, een lichtbron in deze wereld, waar Paulus in Filippenzen 2 over spreekt, dat is omdat we dat woord in ons dragen. En dan kunnen we een stukje licht geven aan mensen die in duisternis zijn. Oké. Maar het grote beeld is het lichaam van Christus. Van Christus. Denkt u dat hij ooit één lid van zijn eigen lichaam wegneemt? Denkt u dat? En wegwerpt? Dat is toch te gek voor woorden. Laten we maar over ophouden. Want je ziet waar je in terecht komt. Hè? Als je dus beelden gaat verwisselen die je niet met elkaar moet verwisselen. Hè? De dingen die God in zijn woord van elkaar nauwkeurig uit elkaar houdt, die zouden wij ook nauwkeurig uit elkaar houden. Anders loop je vast. Absoluut. En dan kun je ook niet twee evangeliën met elkaar gaan vermengen. Als God het heeft over twee evangeliën, dan zijn het gewoon twee verschillende evangeliën. Die ieder hun eigen rechtmatige plaats hebben in Gods plan. Maar die moet je niet door elkaar gaan vermengen. Want dan loop je vast. Dan hou je niks meer over. En dat is wat Paulus hier ook doet. Hè? Hij gebruikt hier het beeld van de olijfboom. En ergens anders in de schrift wordt het beeld van de vijgenboom gebruikt. Ja, maar je moet die beelden niet met elkaar verwarren, want vijgenboom heeft te maken met gerechtigheid. Vijgenbladeren, dat is toch een mens eigen gerechtigheid. De vrucht van de vijgenboom stelt iets anders voor dan de vrucht van de olijfboom. Dat zijn hele andere beelden. Die moet je gewoon op hun plek laten staan waar ze staan in de schrift. Doe je het niet, raak je hopeloos in verwarring. En dat is ook met dat kan je gewoon verder doortrekken. God roept 12 apostelen van de besnijdenis. Waarom roept hij dan Paulus apart? Niet om aansluiting te laten vinden bij die besnijdenisapostelen in het evangelie van het koninkrijk. Nee, hij roept Paulus apart om een unieke eigen boodschap, de waarheid voor vandaag, te verkondigen. En hij roept Paulus buiten het land. Paulus heeft nooit de Heer in het vlees ontmoet, alleen de verheerlijkte Heer naar de geest. En zo spreekt hij daarover. En dat is dus een totaal andere boodschap. Totaal andere apostel, met een totaal andere bediening. Die moet je niet met elkaar proberen te verbinden of te vermengen. En als Petrus zelf schrijft over onze geliefde broeder Paulus, nou, dan denk ik dat sommigen nog wel iets van Petrus kunnen leren. Maar Petrus had ontdekt dat Paulus gewoon een unieke bediening had, met een unieke boodschap. En dat je dus datgene wat Paulus verkondigt, wat alle wortels heeft in de schrift, in de Tenach enzovoort, daar bouwt hij gewoon op voort. Maar wel met een unieke boodschap die hij mocht brengen en de volle diepte, de grootste diepte van dat hele plan van God mocht laten zien. Ja, dat was aan Paulus toebedeeld. En laten we met elkaar ongelooflijk blij zijn dat we die boodschap hebben ontvangen. En dat we die boodschap ook daarmee verder gaan. Want dat is de grootste heerlijkheid. Verlaat je het, dan raak je die heerlijkheid ook kwijt. Absoluut. En dat zou heel verdrietig zijn. Maar we zijn nog niet klaar met dit gedeelte. Dat was even... even spreken, hè? Nadrukkelijk spreken over... Alsjeblieft, hou die lijnen gescheiden die God in zijn woord ook scheidt. Je kunt niet de zaken met elkaar verwarren. Dat gaat niet. Nou, indien gij, vers 24, hè, indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt. Dat zegt Paulus dus tegen de natie, tegen de heidenen. En tegen uw natuur op de edele olijf, dat is Israël, geënt zijt. Hoeveel te meer zullen deze, Israël, naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. En dan zal het ook zijn leven uit de doden. Dan zitten we midden in het koninkrijk. En dan zullen zij de lichtdrager zijn. Dan zullen ze aan het hoofd van de volkeren gaan. Dan zullen ze het hoofd zijn en niet de staart. Dat staat ook in de schriften. Ze zullen het hoofd zijn en niet de staart. Maar ze zullen voorop gaan. En er zullen... veel mensen, hè, zullen de slip van de Joodse man aangrijpen, want zij willen dat heil weten wat die te brengen heeft. Nou, en als boodschappers al begeerig zijn om in dat evangelie van de besnijdenis een blik te slaan, hoeveel te meer de boodschap die wij hebben mogen ontvangen en die wij straks gaan prediken aan de hemelingen. Te midden van de hemelingen in de komende eonen. Nou, maar dat is weer onze olijfboomfunctie, maar dan trek ik het beeld verkeerd door. Dat is niet goed. Maar dan zullen wij wel dat licht van God mogen brengen. Niet hier op aarde, maar aan de hemelingen, in de hemelen. En dat is onze toekomst. Nou, daar kijken we naar uit. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.